Ik denk dat reclamebureaus eigenlijk alleen maar meer of nog een duidelijkere rol krijgen. Er wordt zoveel ideeën bedacht door AI. Laten we alsjeblieft zorgen dat we goede ideeën blijven bedenken.
Dit is Accentmakers, de ongescripte podcast over merkcommunicatie. Wat maakt een keuze goed? Wanneer blijft een idee staan? En hoe laat je het effect zien? Een co-productie van de Podcast Factory, Sam en Airforce. Heldere gesprekken over keuzes en resultaten. En we speculeren over wat die betekenen voor de toekomst van het vak. Deze aflevering, Sven Veening van Dentsu Creative. Hier is je host, Dick van der Lek.
Oké, Sven. Even voor wie jou nog niet kent. Wie ben je en wat doe je?
Wie ik ben? Ik denk een gezellig, relaxte kerel. Die een bureau van, wat zal het zijn, een mannetje van 140 mag leiden. En dat noemen we tegenwoordig Dentsu Creative.
Hey, ik ken jou uit het verleden bij Red Urban.
Ja.
Dat onderdeel uitmaakte van et cetera. Maar daar zit wel een verschil tussen. Ja, ook in gewicht.
Ja,
wat
klopt,
is er allemaal gebeurd?
Ik denk 2,5-3 jaar geleden toen dacht ik, nou, misschien 10 jaar in het vak. Toen dacht ik, misschien is het een goed moment om ook een keer even aan mezelf te denken. Het was toch een soort carrière rust die ik aan het maken was. Toen heb ik een sabbatical genomen, zoals mijn leeftijdsgenoten of misschien wel de jongeren dat graag zouden doen. En toen kwam ik toch ook tot inzicht dat iets gezonder leven ook hoort bij het leven. En eigenlijk na die sabbatical heb ik dat voortgezet. Ik loop veel, ondanks de marathon van Amsterdam gedaan. En dan voel je toch dat je, dat je wat kilootjes kwijt kan raken als je een beetje je best doet. Ja, het zijn er inmiddels 30. Dus,
en hoe langer was je weg?
Ik was toen een half jaar weg.
En het net had zich niet gesloten toen jij terugkwam?
Nee, absoluut niet. Nee, zij waren eerder volgens mij bang dat ik niet terugkwam.
Okay.
Althans, toen ik terugkwam was het, je komt wel terug. Ik zei, ja, tuurlijk. Dat was meer een pauze dan een stop.
Er zat geen teleurstelling in die stem?
Die heb ik niet gehoord, maar misschien is dat mijn naïviteit, ja.
Misschien weet ik meer dan jij.
Ja.
Hey, en ik las ook volgens mij in jouw LinkedIn-post of zo dat je aankondigt dat je wat meer van jezelf ging laten horen.
Ja,
dat je wat
klopt,
meer ging schrijven, wat meer mening geven in het vak.
Ja.
Zat jij een beetje in de schaduw van Boris?
Zou je kunnen zeggen, zeker op het moment dat ik toen ik weg ben gegaan, toen kwam natuurlijk dat KPN-geweld los eigenlijk van een stukje van mij. En toen heeft Boris zichzelf volgens mij goed gemanifesteerd. Dat is fijn. En ik was eigenlijk.
Zat hij met jou veren te pronken?
Nee, absoluut niet. Wij deden het altijd goed samen. Alleen op het moment dat je weg bent, dan is er natuurlijk wel nog maar één veer over, zeg maar. Maar ik denk dat het misschien goed ook om te zeggen is dat bij de bureau van het jaarpresentatie werd mij ook gevraagd van, wat zou je zelf beter willen doen? En dat was eigenlijk ook wel het antwoord. Dat ik zei, ja, misschien mag ik wel iets vaker mijn mening geven. Ik ben misschien wat beter in langer luisteren en dan wat verkondigen in plaats van dat ik elke keer op de voorgrond wil treden.
Ja, en hoe, dat heb je nu een half jaar gedaan?
Ik ben rustig begonnen, ja.
Hoe bevalt dat? Krijg je daar reacties op?
Ja, heel veel leuke reacties, ja. Okay. En mensen vinden het volgens mij leuk. Het is altijd wel even zoeken van, je probeert het ook wel kwalitatief te houden. En soms dan heb je zo'n gevoel, oké, we moeten deze week weer wat doen, maar waar gaat het dan over? En dat probeer ik toch nu een beetje te vermijden. Dat het wel elke keer echt ergens over gaat.
Ja. Ik heb natuurlijk ook mijn spionnen, ook bij jou in het
gelukkig
bedrijf.
Wel, ja.
En Pim Beekman die vraagt bijvoorbeeld, wat is het moment, Sven, waarop je blij was dat je het met het MT kon doen en niet meer alleen?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat we hebben ooit met het management een familieopstelling gedaan. En dat was een interessant moment. Dat was in de tijd nog met Boris. En eigenlijk was er zo'n vrouw die dan die familieopstelling deed. En dat was een super lieve vrouw, maar het was geen, ik voelde daar heel weinig bij. En die was mij en Boris steeds verder weg aan trekken bij dat MT. Alsof wij afstand moesten gaan creëren. Terwijl ik was heel erg van, laten we dat alsjeblieft samen doen. En daar hebben Boris en ik daarna veel gesprekken over gehad. En eigenlijk op het moment dat hij wat anders ging doen, dus eigenlijk de CEO van Dentsu breed werd, toen heb ik mezelf toch wel weer voorgenomen om echt weer onderdeel te worden van dat team. En ik denk dat die energie voel je nu.
Oké. Okay. En ben jij moderne leider, vind je zelf? wat dan gaat. Want ja,
wat is een moderne leider, Dick?
Ik heb onze directie ook wel eens langs de coach gehaald. Dat was in 2000 en dat vonden we toen. Dat was had een beetje status ook.
Ja.
Maar over het algemeen zijn reclamebureauleiders toch wat conservatiever.
Ja.
En geloven in zichzelf en vinden dat daar niet al te veel aan mankeert. Dat ze heel goed kunnen onderhandelen met procurement enzovoorts.
Ja.
En ik merk dat de nieuwe generatie leiders, dat die toch wat meer de strijd met zichzelf aangaan en zich beter laten adviseren. Op zoek gaan naar hun blokkades en beperkingen.
Ja. Nou, onze management training begon met een soort bread workshop. Toen was ik wel helemaal uit mijn comfortzone. Ja, want dat was niet iets waar ik in
principe... Wat voor workshop was dat?
Nou, wat we dus met het management deden, bureau OO Maarten, echt heel leuke, fijne mensen. Maar ook om heel eventjes toch wel uit je comfortzone te gaan. En ik denk dat zijn wel de momenten waar ik dan af en toe denk, ja, dat is goed dat je dat doet, ook als leider. Dat ook mensen zien dat je echt even helemaal uit je comfortzone bent. Dus ik durf wel te zeggen dat ik op een aantal vlakken wel modern ben. Maar ik vind het soms nog steeds wel fijn als er gewoon genoeg mensen op kantoor zijn. En niet dat ik ze ga verplichten, maar ik merk wel aan mezelf dat ik daar blij van word, zeg maar. Dus soms een beetje wat de dingetjes van vroeger vasthouden, maar wel daar de moderne manier in mixen.
Ja, heel goed. Hey, wanneer wilde jij de reclame in? Had jij een bepaald moment dat je dacht van, nou, ik moet marketing en reclame. Dat is echt, dat is mijn toekomst.
Ja, ik had een hekel aan school, Dick. Echt een hekel aan school.
Wie niet?
Ik was volgens mij een jaartje of 16 en toen was ik inmiddels van het VWO HAVO de MAVO gedaan. Toen moest ik wat gaan doen. Toen ben ik maar een mbo-opleiding gaan doen, maar eigenlijk wilde ik de reclame in. Dus toen dacht ik, hoe kan ik dit zo snel mogelijk doen om vervolgens een hbo-opleiding te doen, om vervolgens stage te mogen lopen bij een reclamebureau.
Dat wist je toen wel?
Ja.
Okay.
Dus toen ik jaartje of 16, 17 was.
Maar waar kwam dat vandaan, die reclame?
Ik denk dat ik een soort praktische creativiteit in me had. Dat ik het altijd leuk vond om over marketing na te denken. Ik had altijd leuke reclame-ideetjes voor mijn gevoel. En ik was altijd ook bezig met merken. Dat was toen wel heel erg sportmerken, maar ja, ergens voelde de stap om dat te gaan doen. En ik denk, een van de mooiste campagnes die ik meekreeg, denk 1994 Nike op dat vliegveld met al die bekende voetballers. Toen dacht ik echt, wauw, als je dit kan bedenken en mag maken, dat zou echt een eer zijn. Daar zijn we overigens nog niet, maar...
Vind je dat soort campagnes die je nu nog herinnert, hè? En die misschien wel het begin zijn geweest van jouw koers en jouw liefhebberij. Vind je dat we dat soort campagnes nog steeds maken? Denk je over 20, 30 jaar dat mensen dan over de campagnes van vandaag denken, oh ja, dat weet ik nog precies?
Ik denk dat er zoveel meer is dan vroeger aan campagnes. Dus het is moeilijker om op te vallen. Ik denk dat er misschien 1 of 2 zijn die we nu aan het maken zijn, waar we het nog wel over hebben over 10 jaar, ja. Ja, dat denk ik
Welke?
Wel. Overigens laatst, ik weet eigenlijk niet van wie die poster nou was, maar dat was volgens mij van de ster, die puzzel. Heb je die gezien of niet? Daar stond erin. Nou, daar stond in ieder geval die KPN-kat in. Dus daar dachten we, nou, naast alle Rolo en alle echte bekende dingen stond die. Dus ik denk dat stiekem daar hebben meer mensen dan over dan ik altijd denk. Als ik zeg dat ik in de reclame werk, zeggen mensen, oh, doe je dan die kat? Nou, dat is een oké. Okay, nou, die ken je dus echt. En ik hoop ook dat dat stukje van mij echt mensen bijblijft, omdat ik vind dat dat soort werk gemaakt moet worden in het vak.
Weet je hoeveel procent van alle advertising niet onthouden wordt?
Ik gok 99,9%, Dick.
Ja, je zit wel in de buurt.
Ja.
Er is onderzoek naar gedaan.
Ja.
89% wordt niet onthouden.
Ja.
Dan blijft er 11 over. Daarvan is 7 wordt negatief onthouden. Dat is gewoon een irritatie, veel GRP's, wasmiddelen. En dan hebben we 4% wat positief wordt onthouden.
Ja.
Dus uiteindelijk moeten we bij die 4%.
We
dus laten we vechten voor die 4%.
Ja.
Hey, even naar bureau. Hè? Je bureau en de samenwerking met je klanten. Bureaus hebben het zwaar. Ik heb het idee dat er een paar rustpunten in de reclamemarkt zijn van bureaus waarvan ik denk, nou, Die zitten goed in een vel.
Ja.
En daar is Dentsu er één van. Heb ik dat goed?
Wij zitten denk ik rustig in ons vel. Ja, maar worden wel vaak genoeg nog geprikkeld om af en toe het gevoel te hebben van, zit dat velletje nog goed, zeg maar. Dus het is niet dat we achterover leunen. Maar ik denk wel dat we op dit moment, eigenlijk misschien wel de afgelopen 5 jaar, de stijgende lijn zitten. En die houden we redelijk vast, ja.
En hoe doe je dat, niet achterover zitten?
Ik denk dat we, nieuwsgierig altijd een beetje vervelend wordt, maar ik denk dat we heel graag wedstrijdjes winnen. En dat is denk ik belangrijk. Want als je wat wedstrijdjes wint in het vak, dat betekent dat er vaak een leuke klant bij komt. En daarnaast zijn we heel erg goed, denk ik, in het relatiestuk. Vertrouwen krijgen en bouwen met klanten. Waardoor de achterdeur ook redelijk dicht is. En mensen het echt fijn vinden om met ons te werken. En als je dan ook af en toe een wedstrijdje wint, dan zit er toch ja, stiekem een soort groei in je bureau. En de mix. Want we hebben het vaak over reclame. Dat is natuurlijk ook wat de Sun doet. Maar daarnaast doen wij ook echt substantieel design werk en experience werk. En ik denk dat dat nu samen aan het komen is. En dan zitten we vaak op de goede golf. En als klanten vragen, hey, wat doen jullie dan daarmee? En hoe kijken jullie daar tegenaan? Dan hebben we vaak best wel een antwoord. En kunnen we dat geïntegreerd voor ze doen. Dus ik denk dat die iets bredere focus om uiteindelijk weer die klantvraag te beantwoorden, dat ons ook best wel helpt of zo.
Is die verbreding, is dat ook een algemene trend? Ik weet nog dat Fred Mohuis, die gaat dan één keer in een paar jaar,
ja,
met alle pitch consultants de grote bureauketens af in binnen buitenland. En die riep een paar jaar geleden dat hij had vastgesteld, men had vastgesteld dat adverteerders over het algemeen toch een beetje klaar waren met verdeel en heers. Hè, dat ze liever, ook omdat het niet meer aan te sturen, ja, valt als je met 20 bureaus
zeker
werkt. Dus die waren eigenlijk weer op zoek naar partijen die dat beter konden integreren.
Ja,
past dat bij jullie, ja, formule?
Ik denk het wel. Alleen als je dat aan hun van tevoren zou vragen, dan vinden ze het best, of dan vinden de opdrachtgevers het vaak wel ingewikkeld om al die, ja, allemaal hetzelfde mandje te gooien. De knikkers hebben het erover. En ik denk dat uiteindelijk als ze zien dat ze ontzorgd worden en dat er eigenlijk heel veel kennis aan boord is, vinden ze het toch best wel heel fijn. Als je het van tevoren gaat vragen, heeft zij het een goed idee vinden als wij PR gaan doen? Ja, ik heb een PR-bureau. Zou je het fijn vinden als wij nog een keer goed nadenken over de propositie die je nu aan het maken? En moeten we dat toch niet een keer beter opschrijven op echt designen? Dan vinden ze dat een beetje ingewikkeld. Maar tegelijkertijd als ze iets geven en opeens ontzorgd worden, vinden ze het toch wel heel fijn. Dus ik denk dat wij de dingen doen niet omdat we altijd luisteren naar wat ze willen, maar dat ook soms een beetje eigenwijs zijn en denken, we gaan het gewoon doen. En dan hebben ze vanzelf wel door hoe fijn het is.
Ja.
Dus ik ben het wel eens met Fred.
Ja, dat snap ik nu.
Ja.
Want vertel even kort over je vier units.
Het zijn er inmiddels vijf.
Vijf?
Ja, nou, volgende week gaan we live met eigenlijk met het PR-bureau binnen het bureau. Daarnaast hebben we dus het reclamestuk, advertising, social. Dat begint ook goed te groeien en worden eindelijk uitgenodigd ook echt in social pitches. We werden toch heel vaak gezien als reclamebureau en dan was de social beleg je dan niet bij ons. Maar dat begint echt een mooie vorm aan te nemen. Branding is gewoon het design en identity stuk, maar ook het positioneren van merken. En dan hebben we experience en natuurlijk dat is een soort goudmijn nu, want daar zitten heel veel AI-achtige mensen in. En daarmee denk ik dat we als bureau heel snel nu op kunnen schalen op dat vlak. We zullen geen media monk zijn die gelooft dat de hele wereld vergaat behalve AI. Maar ik denk dat wij met een mooie mix kunnen komen.
Ja, want wat Victor Knaap beweert, daar ben jij het niet mee eens.
Nou, ik vind Victor niet helemaal mee eens, maar het inspireert me wel, ja.
Oké. In welke zin?
Ik vind het mooi dat, kijk, laten we zeggen, als je naar de aandelenkoers kijkt van Victor, zijn bedrijf, dan zei je wel zeggen, die moeten we in ieder geval een beweging maken. En die moet of naar links of naar rechts. Want als die blijft doen wat hij deed, dan gaat het niet goed daar. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat zij heel duidelijk positie innemen. En denken dat daar dan de hele wereld ook naartoe gaat beweegt. Ik hoor vooral veel, ik zie weinig. En ik denk dat wij dat, zeg maar, proberen de dingen die we doen goed doen en dat we dat proberen beter te maken met de nieuwe technologieën en niet anders.
Maar wat doen jullie met AI? Noem eens concrete dingen.
We zijn hele commercials aan het maken in AI. We gebruiken het als inspiratietool om briefings beter te maken. Ons hele finance systeem gaat zo meteen op AI om inzichten uit te halen. We zitten,
ik hoor dat bureaus zijn die een hele trafficafdeling op straat zetten en door AI moeten vervangen.
Snap ik niet.
Internationaal gestuurd.
Ja. Nee, doen we niet hoor. Ik denk dat het lekkerste is als je als persoon stress hebt en er moet iets morgen geregeld worden, dat je gewoon naar een trafficker kan lopen die je gaat helpen. In plaats van dat, als je dat tegen chat gaat zeggen of tegen een AI-bot, dan weet ik niet of je
het, wordt het heel mechanisch overkomt.
Ja, ik zou dat niet doen. Nee, dus wij houden die mensen zeker. De vraag of het effectiever kan en sommige dingen sneller kan, denk dat het antwoord daar ja op is. Maar ik denk dat juist iedereen heeft het heel fijn soms om heel even met iemand te praten of samen dingen op te lossen. En ik denk dat dat wel de sterkte blijft van het bureau.
En hoe werken jullie met klanten samen? Klanten werken ook bij jullie op kantoor?
Zeker. Bijna alle opdrachtgevers hebben een dag of een dagdeel waarmee we samenwerken. Dat zijn wel de klanten waarbij de statuslijst, laten we zeggen, 20 tot 30 tot 40 projecten kent. Er zijn natuurlijk ook klanten die beleggen een paar projecten per jaar bij. En daar hebben we die dagen
mee. Die komen 5 minuten.
Ja, die komen dan... Als ze komen, dan verwachten ze ook alle aandacht dik. Dus dan is die andere klantdag, die past dan eigenlijk niet in de agenda. Nee, maar ik denk dat... We doen het heel graag, alleen de frequentie moet er wel zijn om het om
en
het
andersom,
te hebben.
Zitten jullie ook veel bij klanten te werken?
Steeds meer weer. Alleen het probleem is dat heel veel opdrachtgevers ook hun thuiswerkdagen hebben. De dagen dat ze op kantoor zitten, zichzelf helemaal volplannen met interne meetings. Dus dat gevoel van we zijn er vandaag en we hebben niet zoveel afspraken, dat wordt steeds minder. Als mensen dan op kantoor zijn, is die hele agenda geblokt. En die andere dag dat ze wat minder afspraken hebben, die hebben ze tegenwoordig thuis.
Dus dat beleid wat jij hebt voor thuiswerken, wat conservatiever is, dat hebben je klanten nog niet, begrijp ik.
Nou, ik weet niet, wij zijn niet per se conservatief. Wij zeggen 70% doe je op kantoor, dat is soort 3,5 dag. Dus je kan af en toe best wat later komen en wat eerder weggaan. En een wasje thuis draaien, even naar de sportschool, doe ik zelf overigens ook. Maar ik denk dat bij opdrachtgevers zie ik gewoon dat agenda's volgeduwd worden. En ik denk dat daar zit het hem even in, zeg maar. Daar moet een soort vrijheid weer inkomen.
Hey, even over de San. Hè? Heel praktisch, want je hebt zelf ook... misschien doe je het nu niet meer, maar cases ingevuld. Hè? Of ingevuld is niet het goede woord, want het is best wel belangrijk om daar...
Invullen doen mijn inschrijfformulier. Maar dit is ingewikkelder, hoor.
Het is ingewikkelder. Ja. Nee, maar er worden ook echt wel, merk ik, ook in dit soort gesprekken fouten gemaakt. Hè, met het opstellen van cases. Dat ze niet helemaal consequent worden opgetekend. Hè, dat er bepaalde inconsistenties in zitten en zo. Dus dat is echt wel een vak op zich. Maar mijn vraag is eigenlijk, waar overtuig je de jury het meest mee? Hè, maar als je zo'n case instuurt en er gaat misschien nog een filmpje bij. Ja. En waar pak je de jury mee in?
Ik denk dat wij in Nederlanders best wel toch pragmatisch volk zijn. En ik denk dat hoe simpeler je die case opschrijft met een heel klein inzichtje en het idee ook heel simpel opschrijft, dan beginnen marketingmensen in Nederland dat heel goed te begrijpen. Daar waarbij je internationale awards vaak dingen aan het opblazen bent, zeggen wij altijd bij de San, hou het nou klein en simpel. Dan is het vaak een hele goede sandcase. Als je het op gaat blazen en te groot maakt, daar zijn wij te nuchter voor. Dus ik denk dat een beetje de kracht is van de San.
En bij de presentatie zelf?
Maar als je slim bent, dan lees je heel duidelijk even het jurycommentaar door. En dan haal je de twijfels er best wel snel uit.
Van de nominatie bedoel je?
Zeker, ja. Ja, dus daar moet je tijd aan besteden. Ja. Want ik denk dat die juryleden, die zijn... je ziet ook daar vaak hele praktische vragen. En ik denk als je die dan ook gewoon letterlijk met een Q&A of zo'n type presentatie daarvan maakt. Dat als je al hun zorgen wegneemt of eigenlijk al hun commentaren goed kan weerleggen. Dan maak je dus de meeste kans. In plaats van dat je daar het grootste creatieve verhaal gaat opstaan houden. Dat werkt niet bij de San.
Dat is mijn ervaring ook. Ja, het is wel heel lang geleden, maar toen wij de Gouden Gidscampagne maakten.
Ja, dat is lang geleden, denk ik.
Dat is heel lang geleden. Met Katja Schuurman daarvoor, het Haai Aquarium. Ja. Toen kreeg ik één vraag na de presentatie, die voor de rest best wel goed ging. Van, waarom stuurde u niet gewoon een brief? Ik dacht, dit is een van de grootste en meest 360 uitgewerkte campagnes die we ooit hadden gedaan. En toen kreeg ik de vraag, waarom stuur je een brief? Wat op zich wel begrijpelijk is, want zo'n bedrijf heeft natuurlijk alle gegevens van alle klanten en alle prospects. Dus maar daar was ik even niet op voorbereid.
Ja, had je een antwoord of weet je dat niet meer?
Nee, dat weet ik niet meer.
Knap dat ze jou stuk krijgen.
Stond een beetje met de mond vol tanden, ben ik bang. Ja. Hey, ik heb je klant Dave Vrouwenvelder ook... eventjes gebeld. En die heeft ook een vraag voor je.
Vertel.
Hij zegt, 2 jaar geleden was Dentsu Creative Bureau van het jaar bij de San. En afgelopen jaar ging de winst naar TBA.
Ja.
En gebaseerd op de resultaten tot nu dit jaar, hoe schat je je kans in?
Je moet je kans denken altijd... 100% wil ik niet zeggen, maar ik schat de kansen groot in dat we weer een kans maken. Of we hem gaan winnen, weet ik niet. Want elk jaar... Ik denk volgens uit mijn hoofd, het is of van de afgelopen 6 jaar waren we er 5 keer bij of 6, 7. Maar we zijn elk jaar wel, krijgen we de ruimte om ons verhaal te doen voor de jury.
Mental availability.
Ja, ik denk dat ik zie het ook af en toe als een soort coach als we daar gaan naartoe gaan. Want je bent en je verhaal goed aan het opschrijven. Je legt het, je krijgt de ruimte om het uit te leggen. Maar antwoord op deze vraag. Ik denk dat hij meer is. Hij is iets groter dan vorig jaar. Okay. Vorig jaar schatte ik hem in op 33%. Waarbij ik eigenlijk dacht dat TBWA hem niet zou pakken.
Maar?
En wij ook niet.
Wie wel?
Volgens mij was het Hotel Lemoer die daar toen bij zat. En daar hadden wij ons geld op ingezet. En Rick overigens ook. Die zei, moeten we nou vanavond naar het feestje van Hotel Lemoer? En toen was hij ook heel blij dat hij hem won. En ook terecht ook. Ik denk dat Rick en ik spreken elkaar relatief vaak, denk ik, in vergelijking met de andere mensen uit het vak. En ik heb heel veel respect voor hoe hij met zo'n bureau elke keer koers houdt. Ik heb wel geleerd ook van iemand dat het jaar dat je bureau van het jaar wordt, daarna is het...
A kiss of death.
Ja, dat heeft ooit de toenmalige directeur van Etcetera mij uitgelegd. En nou, dat zie je natuurlijk. TBWA heeft ook misschien een pittige periode. En ik denk dat je daar elke keer heel erg goed op moet letten. Dat als je er helemaal vol voor gaat, dat je het jaar daarna weer door blijft gaan. Dat is best ingewikkeld en best moeilijk. Dus opletten.
Heb je het idee dat er meer waardering is voor bureaus die in korte tijd iets laten zien? Een verandering, een opleving, een prestatie. Dan dat je elk jaar keer op keer een fatsoenlijk cijfer op de mat legt?
Ik denk dat er veel mensen uit het vak wel zien hoe moeilijk het op dit moment is. Dus dat er meer respect is voor bureaus die een soort constante lijn neerzetten. Ik vind zelf overigens heel knap als er bureaus zijn die in 1 of 2 jaar gewoon iets heel erg moois weten te bouwen. Zoals een Hotel Lemoer, daar kan je volgens mij alleen maar respect voor hebben. Maar ik denk dus dat er überhaupt meer respect wederzijds is dan vroeger, omdat je elkaar wat meer spreekt. En ik weet nog dat Lode tegen mij zei van, jullie zijn het enige bureau wat overgenomen is door netwerk, wat daardoor is gaan groeien en misschien beter is geworden dan daarvoor. Dus dat zie ik ook altijd wel als een soort compliment. En dat die koers willen we graag
hoe
vasthouden.
Hoe komt dat? Wat zie jij voor verschil? Ik heb zelf natuurlijk een netwerkervaring.
Ja.
En die niet altijd even goed is. Want je wordt gewoon kort gehouden. Je moet korte termijn resultaten op de mat leggen. Middellange termijn, laat staan. Lange termijn telt niet.
Ja.
Wat is het verschil?
Ik denk dat er twee hele belangrijke verschillen zijn. Eén is dat Dentsu echt wel een medianetwerk is of was. In ieder geval toen wij onderdeel werden van Dentsu, toen was het wel echt een medianetwerk. En wij werden de creatieve kracht in Nederland. Dus we hadden relatief veel ruimte om dat te doen. We werden niet gecontroleerd zoals dat in de DDB-tijd was bij Etcetera. Dat je echt, dat er heel veel mensen een mening hebben over wat je aan het doen bent. Wij waren op een gegeven moment denk ik wel een klein beetje ook voor de buitenkant, ook om Dentsu weer minder corporate en eigenlijk misschien een jonger, frisser bedrijf te maken. Dat hielp. En als de resultaten goed zijn, Dick, dan hoor je ze niet zoveel.
Behalve als dat het jaar erop weer 10% meer moet zijn en het jaar erop weer 10%.
Ja, en het moeilijke is dat ik eigenlijk, het enige antwoord dat ik kan geven is, die tijd hebben wij gewoon nog niet meegemaakt, in alle eerlijkheid. En dat wij elk jaar bijna 8-10% groeien sinds we onderdeel zijn van Dentsu. En waar eigenlijk juist de ruimte die we hadden om te investeren gewoon gebruikt hebben. Want hier vroeger was het... als je iedereen kon betalen elke keer aan het eind van de maand in de Achttoentijd, was dat gewoon heel fijn. Natuurlijk werd er gewoon gezond geld verdiend. Alleen toen het op een gegeven moment onderdeel was van Dentsu en wij dachten, wij geloven hierin. We gaan toch die 5 man aannemen en we gaan ervoor. Er was niemand die daar heel erg kritisch over was. Wel, we moesten wel een goed verhaal komen. Maar dat is iets wat we op zich wel kunnen in ons vak. Een goed verhaal bedenken. Dus dat ging. En elke keer eigenlijk lukte dat. En ik denk eigenlijk het netwerk heeft ons geholpen om te groeien. Maar ook omdat we wel gewoon vrij bij de hand onszelf wilden zijn.
Dus het kan wel?
Het kan zeker, ja.
Zeker.
Ja.
Hey, we gaan even naar wat stellingen. Daar krijg je weinig tijd voor.
Oh, leuk.
Dus het is hit and run.
Ja, is het ook ja, nee of is het...
Nee, het is A of B.
A of B.
Ja, of je mag ook het woord herhalen, maar data of intuïtie?
Intuïtie.
AI gaat de organisaties verdubbelen of halveren?
Verdubbelen.
Byron Sharp of Mark Ritson?
Oh, Byron Sharp.
Stel, er komt een recessie. Maatschappelijke campagnes die blijven of gaan verdampen?
Verdampen.
Agentic commerce is kans of bedreiging?
Altijd een kans.
Zijn creatieven liever bezig met business of een casefilm?
Business.
Je zit toch niet te jokken, hè, hier?
Nee. Accent... Goeie creatief aannemen, Dick.
Accent is natuurlijk belangrijkst, maar daarna Leo of Loekie?
Leeuw.
Hey, op welke van deze stellingen wil je nog eventjes wat zeggen?
De creatieve ga jij op aan, dus laten we het daarover hebben. Ik denk dat een goede creatief absoluut nadenkt over de business van zijn klant. En ik denk dat wat wij echt hebben geprobeerd de afgelopen jaren is heel veel creatieven duidelijk te maken dat je dat vertrouwen moet bouwen met een opdrachtgever. En als je dat vertrouwen hebt, dan kan je creatiever beter
werk
maken. Dan kan
je dure case films maken.
Ja, en ik denk dat als je... Je kan alleen die relatie en het vertrouwen goed bouwen als je als creatief laat zien dat je die business van die klant begrijpt. En daarmee hebben we niet alleen maar een soort accountmensen die nu creatief zijn geworden. Maar ik denk dat we echt heel veel mensen hebben die zich bewust zijn van oké, wat is de uitdaging, wat moet er gebeuren. Dat aan het oplossen zijn en dan voelen, hier ontstaat ruimte. En ik zeg tegen heel veel creatieven, als we net of laten we zeggen een soort beginnend relatie met een klant hebben. Het duurt gewoon een paar jaar voordat je misschien het allermooiste werk gaat maken. Dat is niet meteen na een pitch gemaakt. En dat lukt ons eigenlijk nu elke keer wel na die 2-3 jaar bij een opdrachtgever. Elkaar leren kennen, vertrouwen kweken en dan die case film eruit knallen.
Hebben ze daar geduld voor, die 2 jaar?
Nou, de mensen die ongeduldig zijn, die zijn altijd na een paar jaar weg. Maar ik denk dat er steeds meer mensen langer bij het bureau zitten, ja.
Ja, hè?
Ja. Ze moeten niet te oud worden natuurlijk, maar nee, ik denk dat er... We hebben,
waarom moeten ze niet te oud worden? Dat neem ik even persoonlijk natuurlijk.
Nee, ik vergelijk het altijd een beetje met voetballers. Je hebt op een gegeven moment zo'n momentum dat je misschien op je 28e, 29e, niet dat je leeftijd precies gelijk is, maar dan ben je in topniveau. Dan snap je de maatschappij het best. Dan denk je dat je heel veel van het vak hebt geleerd. Je hebt van de volwassenere mensen uit het vak gezien. Je hebt nog heel veel oog voor jong talent. Dan denk je dat je op het moment bent dat je het beste werk aan het maken bent. En als je op een gegeven moment toch ouder wordt en veel meer je eigen ding aan het doen bent en een klein beetje een soort automatische piloot bent geworden in het vak, dan denk je dat je minder waarde krijgt van het bureau. Wat denk je, Dick?
Nou, jij bent niet te oud nog.
Ik ben nu 39, ja.
Ja, dus ja. Dat is wel, dan zit je wel in je eigen gevarenzone.
Ik moet op gaan letten, ja. Ja. Nee, maar ik denk wel dat er oprecht Je groeit ergens naartoe en dan denk ik dat je op een gegeven moment ook weer op een andere manier waarde hebt voor het bureau. Maar misschien ben je dan niet meer de beste creatief, maar zou je wel een goede mentor kunnen worden. Maar ik denk dat dat de stap is voor heel veel creatieven. Dat ze dan moeten zien, misschien ligt de creatieve denkgeest niet meer ten alle tijden in mijn eigen hoofd. Maar moet ik jonge mensen proberen beter te maken. En als ze dat kunnen, dan heb je er weer echt wat aan.
In Amerika is het gebruikelijk dat als je over een bepaalde leeftijd gaat, dat je gewoon aan boord blijft vanwege je ervaring en je coachingcapaciteit en dat soort dingen. Maar dat wel je salaris naar beneden gaat.
Best logisch, toch?
Ja? Ja. Dat ga je zelf ook doen?
Ik denk als dat moment eraan komt, dan moeten we het daar zeker over hebben, ja. Ja. Maar misschien moeten we dan ook gewoon iets minder tijd doorbrengen op kantoor. Weet je, dat je dan...
Dit staat genoteerd, hè? Ja. Dat weet je. Er is in januari weer koffiedik.
Ja.
Stel dat jij daarvoor was uitgenodigd, wat ging je dan roepen? Wat kunnen we verwachten?
En dan niet in het publiek bedoel je, maar op het podium, ja.
Wat kunnen we verwachten in het vak en ook voor jouw bureau?
Nou, laten we in ieder geval dan even toch tegengas geven tegen de Media Monks. Ik denk dat er zo'n bewering van Wesley was dat reclamebureaus overbodig worden. Ik denk dat reclamebureaus eigenlijk alleen maar meer of een nog een duidelijkere rol krijgen. Er wordt zoveel ideeën bedacht door AI. Laten we alsjeblieft zorgen dat we goede ideeën blijven bedenken. Een andere voorspelling is, denk ik, dat er wel een soort middensegment in de bureauwereld gaat verdwijnen. Waarbij gewoon de te kleine bureaus hebben het echt heel moeilijk. En dat vind ik echt super zonde om te zien. Maar ik zou proberen te zeggen dat wat meer kleinere bureaus met elkaar misschien moeten optrekken. En kijken, hoe kunnen we nou de krachten bundelen? Ik vind dat interessant. Althans, als ik zelf nu een bureau had gehad van 30, 40 man, zou ik echt denken, oké, met wie ga ik nu samenwerken om de strijd aan te gaan? Ja, dus dat is denk ik een goed
ding. Er zijn heel veel consolidaties. Ja. Niet alleen bij de netwerkbureaus, maar klontert. Het moet samen klonteren.
Anders gaat het niet goed, denk ik. Over het vak zelf, ik denk dat je zei net in de stelling over of maatschappelijke campagnes zouden verdwijnen als we het financieel wat moeilijker krijgen.
Jij zei verdampen, hè?
Ja.
Heb je spijt van?
Nee, helemaal niet. Oh. Nee, maar ik denk wel dat er... Op zich gaat het volgens mij stiekem toch best goed in dit land, economisch gezien. En ik denk dat er steeds meer merken zijn die wel het gevoel hebben, wat is nou mijn rol in de maatschappij? En dat noemden we misschien, weet ik, van 8 jaar geleden purpose of zo. Maar ik heb het gevoel dat ze allemaal toch wel iets willen doen daaraan. We moeten daarmee dus heel erg op letten dat niet allemaal even iets leuks gaan doen. Maar ik denk wel dat het nadenken over wat kan ik nou doen waarmee je ook commercieel iets wint, maar ook iets voor de maatschappij terug kan doen, dat dat wel gewoon bij elk merk een soort van benchmark zou moeten worden. Ik zie het in ieder geval heel erg terugkomen.
Ja, dat volg ik. Maar stel dat het economisch wat minder gaat. Ja. Hè, de werkloosheid loopt weer wat op. En we hebben nog wel het geopolitiek, et cetera. En nog geen kabinet.
dat zijn zomaar kunnen.
Ja. Er zijn wat dingetjes.
Ja. Ja.
Dus ja, als jij als merk het heel zwaar hebt. En je moet kiezen. Ik bedoel, KPN is een grote adverteerder.
Ja.
Dus die kan zich een verlaging in zijn communicatie veroorloven. Maar als jij een kleinere adverteerder bent, is het toch soms ook het spel van wat te doen met een miljoen.
Ja,
dat is dan the name of the game. Niks verlaging. En je moet keuzes maken. Ja, dan kun je niet zeggen, ik heb een zakelijke campagne voor mijn sales. En ik doe nog een maatschappelijke campagne. Dan moet je daartussen kiezen.
Maar het goede aan marketeers is dat ze kiezen heel moeilijk vinden. Dus als ze nou gewoon een briefing geven en zeggen, we willen twee dingen bereiken. We willen en iets goeds doen voor de maatschappij. En we moeten spulletjes verkopen.
Double duty.
Dan moet je gewoon daarna als bureau natuurlijk met een heel goed idee komen. Dus leg die uitdaging dan maar neer. Want dat kiezen is nooit hun beste. Hetgeen is wat ze het beste konden, zeg maar. Dus laten we daar dan dit keer gebruik van maken. Want het kan, denk ik wel.
Oké, dan houden we ons daar een beetje aan vast, Sven. Dankjewel.
Ja. Mooi.
Dit was Accentmakers. Een co-productie van Stichting Adverteerders Jury Nederland, Podcast Factory en Airforce. Vond je dit een goede aflevering? Volg Accentmakers in je podcast-app en geef hem daar een waardering. Tot de volgende. In de tussentijd, check de Sun Casebase. Daar vind je compacte casefilms, samenvattingen en kun je je eigen portfolio samenstellen. Ga naar sunaccent.nl.